Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen. Het gaat over goede werken vanavond. En laten we ze eerst even in beeld brengen. Wat zijn nou eigenlijk goede werken? Goede werken, dat is bijvoorbeeld dat je zorgt voor arme mensen. Goede werken, dat is dat je iemand troost die verdriet heeft. Een goed werk is dat je geld overmaakt voor een goed doel. Dat je straks wat in de collecte stopt. Een goed werk is dat je een bezoekje brengt bij iemand die eenzaam is. Een goed werk is dat je opstaat tegen onrecht. Een goed werk is dat je je vijand lief hebt. Een goed werk is dat je bidt. Goede werken, dat is Bijbel lezen. Samenkomsten bezoeken van de gemeente. Dat zijn allemaal goede werken. Deed Jezus ook goede werken? Jezus deed alleen maar goede werken. Hij genas mensen. Hij sprak met mensen. En bracht hun het evangelie. Hij vertelde het evangelie aan mensenmassa's. Hij zegende kinderen. Hij heeft voor ons geleden en is voor ons gestorven. Allemaal goede werken van Jezus. Want ik wil vanavond proberen om die goede werken een beetje hun rechtmatige plaats terug te geven in onze geloofsbeleving. Daar zit een vooronderstelling achter die ik zo wel zal delen. Een soort eerherstel voor goede werken. Want goede werken, dat zijn daden van mensen die Gods koninkrijk zichtbaar maken. En die vooronderstelling waarom ik het gevoel heb dat wij die goede werken in ere moeten herstellen, dat heeft er een beetje mee te maken dat wij, tenminste zo beleef ik dat, en ik kan niet helemaal goed meer inschatten hoe dat in de gemeente beleefd wordt, hè, want er zijn mensen die zijn groot geworden met de Heidelbergse catechismus en die denken goede werken, daar moet je mee oppassen. Hè, want voor je het weet heb je het allemaal zelf gedaan. Maar er zijn ook steeds meer mensen in de kerk die zeggen, nou, vertel maar iets over goede werken, want daar heb ik helemaal niet zoveel mee of daar weet ik helemaal niet zoveel van. Maar goed, ik ben dus iemand die die catechismus, laten we zeggen, van binnenuit helemaal heeft leren kennen. En bij mij blijft dan het gevoel achter, als je over goede werken praat in de kerk, dan moet je oppassen. Want voor je het weet, en dat zeggen we ook heel veel tegen elkaar, die goede werken, daar verdien je niks mee hoor. En als dat het enige is wat we rond die goede werken zeggen, en die indruk heb ik dan soms wel eens, dan ja, vallen die goede werken wat buiten beeld. Dan kun je daar alleen maar een beetje zorgelijk over praten, over die goede werken. En dat zou ik jammer vinden. En daarom zeg ik vanavond, lieve mensen, goede werken moet je gewoon doen. En over die goede werken wordt natuurlijk hier in de catechismus ook gezegd, ja, hè, als je ze al hebt. En zelfs je, hè, niet alleen je goede werken, maar zelfs je beste werken, ze zijn allemaal onvolmaakt en met zonde bevlekt. Hè? Dus je begint er al niet eens aan. Want wat heeft het nou voor zin om goede werken te doen? Het is toch drie keer niks. Maar vanavond willen we proberen om positief over die goede werken te spreken. Want de catechismus is er ook helder over dat we ze wel moeten doen. Zondag 24 is niet de enige plek in de catechismus waarover goede werken wordt gesproken. Ze komen ook aan de orde in zondag 32 en ook in zondag 33. En ik pak even zondag 32 erbij. Daar staat nu weer uit onze ellende zonder enige verdiensten van onze kant. Alleen uit genade door Christus verlost zijn. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Dat is een goede vraag. Maar de stelling is eigenlijk, een christen moet goede werken doen. Dat klinkt ons haast Rooms-katholiek in de oren, maar het staat hier gewoon in de catechismus. Een christen moet goede werken doen. En waarom moeten wij goede werken doen? En dan is er in het antwoord wat gegeven wordt in zondag 32 iets bijzonders aan de hand. De vraag is, waarom moeten wij goede werken doen? En het antwoord is, omdat Christus ons niet alleen met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, maar ons ook door zijn Heilige Geest vernieuwd tot zijn beeld. Dus waarom zijn die goede werken zo belangrijk? En waarom is het zo belangrijk om ze te doen? Omdat dat een manier is waarop Christus ons vernieuwt door zijn geest tot zijn beeld. Dus die goede werken kunnen niet gemist worden. Dat is mooi. Die goede werken. Dat is niet iets zorgelijks waar je een beetje mee op moet passen. Dat is prachtig. En in zondag 33 komen ze nog een keer aan bod. Dan wordt gevraagd wat zijn goede werken. En er wordt gezegd dat zijn werken die uit waar geloof zijn en naar de wet van God. En die tot zijn eer gedaan worden. Dus dat is prachtig. Want wat is er mooier dan een mens die iets uit waar geloof doet. Die iets doet naar de wet van God. En die het doet tot eer van God. Dus eerherstel voor de goede werken vanavond. Want er leven wel een paar misverstanden rond die goede werken. En daarmee misschien ook wel een beetje misstanden. Dat komt door de Rooms-Katholieke achtergrond waartegen de Heidelbergse Catechismus geschreven is. Veel van u zullen dat nog ongeveer weten. Hè? De Rooms-Katholieke leer was toen, en je moet maar afvragen of dat vandaag echt nog zo is. Hè? Dat is vandaag allemaal wel een beetje anders geworden ook. Maar toen was heel duidelijk, als je goede werken doet, dan krijg je een plaatsje in de hemel. Het kunnen niet gemist worden. Daar helpt God je wel bij. Maar je moet het in wezen toch zelf doen. Goede werken doe je om de hemel te verdienen. En toen kwam daar de reformatie en die reageerde daar natuurlijk tegen. En die zei, pas op met die goede werken, want daar verdien je helemaal niks mee. En het kan maar zo zijn dat dat een beetje de enige boodschap is die is blijven hangen. Goede werken, daar verdien je niets mee. Je kunt er je zaligheid in ieder geval al helemaal niet mee verdienen. En dat is waar. Dat is helemaal waar. Dus dat onderstreep ik vanavond uiteraard ook. Wij kunnen niets verdienen met onze goede werken. Alleen dan praat je in dat verdienmodel. Goede werken hebben in een verdienmodel inderdaad geen plaats. Maar we mogen leren om die goede werken opnieuw een plek te geven in een genademodel. In het verdienmodel moet je er inderdaad over zeggen, dat is helemaal niks, daar moet je niks van verwachten. Maar in het genademodel, als je Jezus hebt leren kennen en als je ontdekt hebt dat Christus bezig is om jou door zijn Heilige Geest te vernieuwen tot zijn beeld, dan zijn die goede werken zo mooi en zo belangrijk en voor God het zo mooi dat we daarmee bezig zijn. Dat is het genademodel. Er staat in die zondag 24 ook een zinnetje wat mij wel wat triggerde. Dat gaat even over de beloning van de goede werken. Hebben onze goede werken dan geen verdiensten? God wil ze toch in dit en het toekomstige leven belonen. En dan staat er, deze beloning wordt niet uit verdiensten, maar uit genade gegeven. En ik denk dat telkens als wij die verdienstenterminologie weer expliciet maken, dan komen wij een beetje in die zorgelijke sfeer terecht. En dat zinnetje, niet uit verdiensten, maar uit genade, is soms ook een beetje een eigen leven gaan leiden. En daar wil ik even iets over delen. Want misschien herken je het in je eigen gebeden wel, of in gebeden van anderen, dat je aan het einde van je gebed zegt, dit vraag ik u alles, niet uit verdiensten, maar uit genade. Het zinnetje ken je misschien wel, misschien gebruik je het ook wel. En dat komt dus hier weglopen. Uit zondag 24. En ik wil er toch eens een kanttekening bij plaatsen bij dat zinnetje. Niet uit verdiensten, want dan zit je een beetje weer in dat verdienmodel en dan zeg je steeds maar weer nee, we kunnen niks verdienen. En dan kijk je weer een beetje zorgelijk. Maar het lijkt een klein beetje op het volgende. Stel je voor dat een van je kinderen is jarig. En als bij ons een van de kinderen jarig is, dan zitten we 's morgens op tijd aan tafel en dan gaan we een lied zingen. Lang zal die leven in de gloria. En dan worden er cadeautjes uitgedeeld. En dat is allemaal prachtig. En dan haal ik het niet in mijn hoofd om te zeggen, tenminste ik heb het nog nooit gedaan, maar je verdient het niet. Hè, dat zeg je niet op zo'n moment. Het is natuurlijk wel zo, want natuurlijk verdienen ze niks. Hè? En dat geldt voor alle anderen. We verdienen helemaal niks. En maar dat is een beetje de zorgelijke ondertoon die klinkt zodra we dat woord verdienen gaan gebruiken. Zodra we in termen van het verdienmodel gaan praten. En wat nu, en daar wil ik dus de vinger eens een keer bij leggen. Moet je zelf eens over nadenken hoe je dat in je eigen gebed doet. Als wij aan het einde van ons gebed steeds aan God vragen. Heer, wij vragen dit niet uit verdiensten, maar uit genade. Dan zeg je eigenlijk steeds tegen God, ja, u wilt het eigenlijk niet geven. He, want het is allemaal geen verdienste. He, dus dan breng je die wat zorgelijke toon breng je in. En dan eer je God denk ik niet genoeg die gewoon heel graag iets aan ons wil geven. Niet uit verdiensten, maar uit genade. Betekent, ja Heer, eigenlijk verdien ik het niet. Terwijl we kunnen weten dankzij Jezus Christus dat wij volkomen geaccepteerd zijn door Hem. Hij vindt het heerlijk om dat aan ons uit te delen. Net zoals wij als ouders of welke situatie ook maar het heerlijk vinden om een cadeau te geven. En dan hoeft ook dat kind niet te zeggen, nou eigenlijk verdien ik het niet. Dat hoeft je helemaal niet te zeggen. Zo hoeven wij het in onze gebeden ook niet steeds tegen God te zeggen. Ik verdien het eigenlijk niet. Dan haal je zelf wat naar beneden. En dat is niet nodig. God gunt het ons. Hij vindt het heerlijk om uit te delen. He, want genade, dat is zeker ook vergevingsgezindheid. Maar voor alles is genade een gulheid. Goedheid van God. Hij vindt het heerlijk om uit te delen. En dat is met die goede werken ook zo. God vindt het heerlijk om ons goede werken uit te delen. Want we zien zometeen nog een Bijbeltekst waar we ontdekken die goede werken, dat doen we inderdaad niet zelf, maar die liggen al voor ons klaar. God vindt het heerlijk om die goede werken uit te delen. En dan moeten wij niet steeds wat zorgelijk praten over dat we er niks mee verdienen. Nogmaals, we verdienen er niks mee als het gaat om onze rechtvaardiging. Maar als het gaat om onze heiliging, dan verdienen we er ook niks mee. Maar dan zitten we ook niet meer in het verdienmodel, dan zitten we in het genademodel. Dit zijn twee zinnen waarvan ik denk dat ze heel belangrijk zijn om ze te onthouden en om een positieve attitude te ontwikkelen richting die goede werken. In onze rechtvaardiging zijn onze goede werken volkomen overbodig. Dat is eigenlijk zondag 23 en zondag 24 gaat er nog even op door. In onze rechtvaardiging, dus dat wij weer recht voor God kunnen staan, dat heeft Jezus van het begin tot het einde gedaan. Daar kunnen wij helemaal niets aan toevoegen. In onze rechtvaardiging zijn onze goede werken volkomen overbodig. In onze heiliging, dus dat er nieuw leven begint te stromen, dat Christus bezig is om door zijn Heilige Geest ons te vernieuwen naar zijn beeld. In onze heiliging zijn onze goede werken volstrekt onmisbaar. Dus daarom, lieve mensen, goede werken gewoon doen. Want ze zijn onmisbaar in dat nieuwe leven, dat heilige leven dat God voor ons in petto heeft. En ik heb daaronder gezet in Christus. He, want we zitten vaak wel eens met spanningsvel. We zeggen ja, rechtvaardiging en heiliging. En ja, rechtvaardiging kunnen we niks en heiliging ja, eigenlijk ook niks, hebben we dan het gevoel. En maar de Heilige Geest is dan bezig in die heiliging. En uiteindelijk komen die spanningen die wij wel ervaren tussen wel of geen goede werken, wel of geen eigen bijdrage in de rechtvaardiging of de heiliging, dat zijn vragen die komen tot rust in Christus. Christus is onze rechtvaardiging. En Christus is onze heiliging. En in onze rechtvaardiging heeft Hij alles voor ons gedaan. En in onze heiliging doet Hij alles door ons heen. Dus om een klein beetje weg te raken, en nogmaals, misschien is het wel iets wat vooral bij mij zit, omdat ik vertrouwd ben met de catechismus, maar er zijn ook genoeg mensen die ook goed vertrouwd zijn nog met de catechismus, denk ik. En die goede werken, hè, die wat zorgelijke sfeer daaromheen, die moeten we proberen af te leren. En dat doen we ook even door naar een paar bijbelteksten te kijken, want er wordt ook in het Nieuwe Testament zeer regelmatig over goede werken gesproken. Ik heb 7 teksten uitgekozen. Ik kon er 15 meenemen. Maar dat vond ik een klein beetje te veel. En ik moet er ook eerlijkheidshalve bij zeggen dat ik wel de vertaling van 1951 nodig had om de goede werken weer op het spoor te komen. Want ze zijn een beetje verdwenen uit de nieuwe Bijbelvertaling. Daar zou best achter kunnen liggen, hè, dat we daar een wat negatief beeld over hebben. Hè. Goede werken, dat associëren we dan met die Rooms-Katholieke verdienstenleer. Ik kan me best voorstellen dat de vertalers hebben gedacht, dan moeten we een beetje oppassen met die goede werken. Die Daar maken we maar goede daden van of goede dingen doen. Maar er is niets mis met goede werken. 7 teksten dus die duidelijk maken hoe mooi die goede werken zijn. Matteüs 5, en ik lees het alleen even voor, steeds uit de vertaling van 1951. Jezus zegt, laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dat is Jezus' verlangen voor ons leven. Laat je goede werken zien. Doe goede dingen. Niet en er steeds erbij zeggen, ja, heer, maar ik verdien er... Nee, natuurlijk verdien je er niks mee, maar dat is het punt helemaal niet. God vindt het gewoon prachtig dat wij goede werken doen. En als wij die goede werken doen, dan zullen mensen de Vader zien en hem gaan eren. Johannes 10, vers 32. Jezus is aan het woord en hij zegt, ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader. Om welk van die werken wilt gij mij stenigen? Dus dan zegt Jezus ook, ik doe aan de lopende band goede werken, zegt Jezus. Ik genees zieken, ik verkondig het evangelie, ik drijf demonen uit, ik vergeef zonden. Ik heb aandacht voor mensen. Allemaal goede werken. Prachtig. Handelingen 9 vers 36, daar ontmoeten we Tabitha of Dorcas. Er was te Joppe een discipelin, een leerling van Jezus dus, met de naam Tabitha, hetgeen vertaald betekent Dorcas. Deze was overvloedig in goede werken en aalmoezen die zij gaf. Prachtige vrouw, die op een hele mooie manier Jezus volgde. Ze gaf aalmoezen, geen zorgelijke verhalen daarover. He, dat je even een interviewtje houdt met Dorcas. Dorcas, weet je wel dat je hier niks mee verdient? Nee, dat is niet aan de orde. Het is prachtig dat mensen door de geest gedreven in Christus goede werken doen. Aalmoezen geven, bijvoorbeeld. En dan komt die prachtige zin uit Efeze 2 vers 10. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Het is zelfs ons doel waarvoor we geschapen zijn. God heeft ons geschapen opdat wij goede werken zouden doen. En die goede werken die liggen als het ware al voor ons klaar. Je zou het kunnen vergelijken met een waterstroom. En je hoeft alleen maar in die stroom te springen en mee te gaan met de stroom. En dat is de stroom van de goede werken die God al voor ons klaar heeft liggen. Dus niet heel erg je best doen. Tenminste, bij deze tekst hoeven we niet in die richting te denken. Maar gewoon je mee laten nemen in de beweging van de Heilige Geest. Geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. We hoeven er niet in te lopen. We hoeven er al helemaal niet in hard te lopen. We mogen er gewoon in wandelen. Titus 2 vers 14. Hij heeft zich voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk, vol ijverig in goede werken. Dat is een kenmerk van de kerk, van het volk, van God, het volk van Christus. Die zijn vol ijverig in goede werken. Ze vinden het heerlijk om goede werken te doen. Titus 3 vers 8. Dit is een getrouw woord en ik wil dat gij op dit punt een krachtig getuigenis geeft, opdat zij die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen vooraan te staan in goede werken. Die zijn schoon en voor de mensen nuttig. Dus goede werken zijn schoon, zijn mooi, kun je van genieten en ook nog nuttig. En de laatste van de 7, Hebreeën 10 vers 24... Er wordt ook gesproken over de onderlinge samenkomsten van de gemeente. En juist dat is de plek waar we zeggen, laten we op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren. Tot liefde en tot goede werken. Dus dit is de plek waar we dat juist doen. Waar we geen zorgelijke verhalen houden over goede werken waarmee je eigenlijk helemaal niks kunt verdienen. Maar waar we elkaar aansporen, zeggen, doe goede werken, dat is Gods plan voor jouw leven. We hebben net twee Bijbelgedeelten gelezen. Die ga ik nou niet uitgebreid behandelen. Maar ik wil er even twee elementen uit naar voren halen. Ik hoop dat we met elkaar proeven. Dat we ook bijna zin krijgen om weer lekker goede werken te gaan doen. En Matthäus 7. Dan zijn we aan het slot van de bergrede van Jezus. Waar we ook voortdurend worden opgeroepen om goede werken te doen. Onze vijand liefhebben. Onze naaste liefhebben. Goed spreken over elkaar. Niet oordelen. En aan het einde van dat hele verhaal is Jezus ook scherp. Dat proeven we al als hij zegt: niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Handelen, dat is doen. Dat zijn goede werken. Zijn onmisbaar. En dan in vers 24 staat daar: wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt. Je kunt niet horen in het koninkrijk van God zonder te doen. Zonder goede werken. Je bent iemand die zijn of haar huis bouwt op een rots. Als je zegt: ik doe goede werken. Want dat heeft Jezus tegen mij gezegd. Ik heb zijn woorden gehoord. En nou breng ik ze ook in de praktijk. En als we dan Johannes 15 erbij pakken. Dan komen die prachtige woorden van Jezus naar ons toe. Want goede werken, gewoon doen. Daar ligt natuurlijk wel een vloertje onder. Daar zit eigenlijk een relatie achter. Want Jezus zegt: ik ben de wijnstok. En jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. We hebben het vanavond over goede werken, want dat reikt de catechismus ons zo aan. Maar de Bijbel spreekt ook wel over de vruchten. Dat is een iets ander beeld. Vruchten groeien op een natuurlijke manier. Werken doe je. Hier dus het beeld van de vruchten. En dan zegt Jezus: als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Dat geldt dus ook voor al onze goede werken. We kunnen... dat je er iets mee kunt verdienen, daar hoeven we het niet voortdurend over te hebben. Dat is een feit. In onze rechtvaardiging betekenen onze goede werken niets. Maar in onze heiliging betekenen die goede werken alles. En we hoeven het niet zelf te doen, wij mogen in Christus zijn. En als wij in Christus zijn, dan kunnen we alles doen. Want Jezus zegt het hier negatief: zonder mij kun je niets doen wat waarde heeft in het koninkrijk van God. Maar met mij kun je doen, kun je al die goede werken doen die van betekenis zijn voor de komst van Gods koninkrijk. Dus ik hoop dat dat voor jullie allemaal een aanmoediging is om goede werken te doen. En omdat we een leerdienst hebben, wil ik het nu afsluiten met nog een gedeelte uit een ander belijdenisgeschrift. Namelijk de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 24. Die wil ik graag gewoon heel rustig voorlezen. En u kunt via de Bijbel meelezen. Omdat daar ook woorden gegeven worden aan dat hele verhaal van die goede werken. Er worden mooie dingen gezegd over die goede werken. Er worden ook wel wat lelijke dingen over goede werken gezegd. Maar we kunnen nou begrijpen waarom er op de ene plaats mooie dingen over die goede werken worden gezegd. Want daar functioneren ze in het kader van de heiliging. En soms worden er ook lelijke dingen over die goede werken gezet. En dan klinkt er die waarschuwing van: pas op, in de rechtvaardiging spelen ze geen rol. Laten we het rustig lezen en meelezen. Artikel 24 is dit dus. Wij geloven dat dit ware geloof in de mens verwekt door het horen van het woord van God en door de werking van de Heilige Geest hem opnieuw geboren doet worden en hem tot een nieuwe mens maakt. Dit ware geloof doet hem, en we mogen steeds eigenlijk ook onszelf daar natuurlijk invullen, het gaat een beetje over hem en haar wordt er dan niet bijgenoemd, maar het gaat over ons zoals we hier zitten. Dit ware geloof doet ons doet hem leven in een nieuw leven en bevrijdt hem uit de slavernij van de zonde. Daarom is er geen sprake van dat dit rechtvaardigend geloof de mensen onverschillig zou maken voor een vroom en heilig leven. Dat kwamen we ook in de catechismes tegen. Maakt deze leer de mensen dan niet zorgeloos en goddeloos? Nee, natuurlijk niet. Wat een onzin om dat te denken. Want het kan niet anders. Als je in Christus bent ingeplant, dan breng je die goede vruchten voor. Dan doe je goede werken. Dus daarom is er geen sprake van dat dit rechtvaardigend geloof de mensen onverschillig zou maken voor een vroom en heilig leven. Integendeel, zonder dit geloof zullen ze nooit iets doen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees om veroordeeld te worden. Het is dan ook onmogelijk dat dit heilig geloof in de mens niets zou uitwerken. We spreken immers niet van een onvruchtbaar geloof, maar van geloof waarvan de schrift zegt dat het door de liefde werkt. Het beweegt de mens ertoe zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Het is ook mooi dat het woord oefenen daar even staat. Die goede werken, daar ga je je ook in oefenen. Je merkt soms natuurlijk ook wel dat het niet helemaal lukt. Het lukt vaak niet als je het in eigen kracht probeert, maar in de kracht van Christus ga je steeds meer merken dat het lukt. Het beweegt de mens ertoe zich te oefenen, als echte leerlingen van Jezus, in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Als deze werken voortkomen uit de goede wortel van het geloof, zijn ze goed en voor God aangenaam, omdat ze alle door zijn genade geheiligd zijn. Toch worden ze niet in rekening gebracht als het gaat om onze rechtvaardiging. Daar heb je precies dat springende punt in onze rechtvaardiging. Volstrekt overbodig, die goede werken, onze heiliging, volkomen onmisbaar. Wij worden immers gerechtvaardigd door het geloof in Christus, zelfs voor wij goede werken doen. Anders zouden deze werken niet goed kunnen zijn. Evenmin als de vrucht van een boom goed kan zijn voordat de boom goed is. Wij doen dus goede werken. En er staat er geen punt, maar dat zou bij wijze van spreken kunnen. Wij doen dus goede werken. En dan toch even weer die wat zorgelijke toon, maar niet om daarmee iets te verdienen. Trouwens, wat zouden we kunnen verdienen? Wij zijn veel eer aan God dank verschuldigd voor de goede werken die we doen. En Hij niet aan ons. Dat is ook mooi om je steeds te realiseren. Als je goede werken doet, ook van die tekst, uit die tekst in Efeze 2, zegt ja, die had God al voor me klaargelegd. Ik hoefde er alleen maar in te gaan wandelen. Heb ik allemaal niet zelf bedacht, heeft God allemaal al klaargelegd. Een beetje gek zijn als God mij daarvoor zou moeten bedanken. Daar kan ik God voor danken. Want Hij is het die om zijn welbehagen, zowel het willen als het werken, in ons werkt. Laten wij dus ter harte nemen wat geschreven staat. Zo moet ook gij, nadat gij alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen: wij zijn nutteloze slaven, wij hebben slechts gedaan wat we moesten doen. Toch willen we niet ontkennen dat God de goede werken beloont, maar door zijn genade kroont Hij zijn zegen. Dus dat is niet de beloning in het kader van de rechtvaardiging, maar in het kader van de heiliging. Dan ziet God dat gedaan is, dat we die goede werken hebben gedaan in Christus, door de kracht van de Vader en de Geest. En zegt: dat vind ik prachtig. En dat Hij het prachtig vindt, dat is onze beloning. En verder, al doen wij goede werken, toch funderen wij daar ons heil niet op. Dan komt die rechtvaardiging weer in beeld. Want wij kunnen geen enkel werk doen of het is besmet doordat wij zondaren zijn. Zie je dat nu die wat zorgelijke tonen weer inkomt? Want het gaat nu opeens weer over goede werken in het kader van de rechtvaardiging. En als we al zouden denken dat je daar wat mee komt met die goede werken, dan haast de Nederlandse geloofsbeleiders ook weer om te zeggen: nee, daar moet je niet aan denken. Er zit zoveel bij wat nog niet oké is. Want wij kunnen geen enkel werk doen of het is besmet doordat wij zondaren zijn en verdienen daarom om gestraft te worden. En al konden wij op één goed werk wijzen, dan is toch de gedachte aan één zonde genoeg om het verwerpelijk te maken voor Gods ogen. En dan moet je dus wel goed onthouden, dit wordt gezegd in het kader van die rechtvaardiging. Daarin geldt dit. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij in het kader van de heiliging nog steeds lopen te zeggen, nou het is allemaal drie keer niks, die goede werken. Het is allemaal nog met zonde bevlekt, het is allemaal nog steeds verwerpelijk. Nee, het is prachtig. Want in de heiliging geeft Christus dat aan ons en de Geest geeft het aan ons. Maar het is ook weer heel troostend, en dat is de slotzin van artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Want als wij wel op dat spoor zouden zitten, dan geldt dit, op deze wijze zouden wij altijd in twijfel leven. We zouden heen en weer geslingerd worden, zonder enige zekerheid. Stel je voor dat je de hele dag moet denken, heb ik genoeg goede werken gedaan om in de hemel te komen? Heb ik genoeg goede werken gedaan? En als ik er genoeg heb gedaan, deugden ze dan ook allemaal? Dan word je natuurlijk helemaal doodziek van. Dan word je heen en weer geslingerd, zonder enige zekerheid. En ons arme geweten zou altijd gekweld worden, indien het niet steunde op de verdiensten van het lijden en sterven van onze heiland. Dat geldt dus als we die goede werken plaatsen in het kader van de rechtvaardiging. Maar we zeggen vanavond tegen elkaar, die goede werken, die zijn in onze heiliging. Nou is die er. Die goede werken die zijn in onze heiliging volstrekt onmisbaar. We hoeven ze niet in eigen kracht te doen. Ze liggen al voor ons klaar. De Vader heeft ze allemaal klaargelegd. Christus is er. Wij mogen als ranken ingeplant zijn in de wijnstok. In zijn kracht kunnen we alles doen. En de Geest is de kracht van Christus in ons. Dus lieve mensen, goede werken. Doe ze gewoon. En laat zoiets zien op deze aarde van Gods hemelse koninkrijk. Laten we daar samen om bidden. Dank u wel, Vader in de hemel. En dan dank u toch allereerst dat we door wat Jezus heeft gedaan volkomen gered zijn. Zonder iets van onze kant, Heer, dat is heerlijk. Dat we er ook nooit meer over hoeven na te denken dat we iets van onze kant zouden moeten doen. Dat hoeft niet. Maar geef dat het ons niet in een houding van passiviteit zet. Dat we denken, nou die goede werken, dat, laten we dat maar niet doen. Maar geef dat we vol vreugde en geleid door uw Heilige Geest en in verbondenheid met Christus de goede werken doen die u voor ons klaar hebt gelegd. Geef dat we er ook op zoek zijn naar die goede werken. Juist omdat we ze niet zelf hoeven te maken, maar dat we ze mogen doen in het voetspoor van Jezus. Heer, geef dat we zelf ook mogen opbloeien door die goede werken, als de vruchten aan een boom die goed is. Geef dat we er zelf van mogen opbloeien. Geef dat mensen om ons heen ervan mogen opbloeien. Geef dat er iets zichtbaar mag worden van uw koninkrijk op aarde zoals in de hemel. Dank u wel voor alle goede werken die we al mochten doen. Daar danken we u voor, want we deden ze niet zelf. U deed ze door ons heen. En help ons om dat steeds opnieuw te zien. En ons daarin steeds opnieuw te laten leiden door u. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen. Een interactief moment betekent natuurlijk wel dat er iemand moet zijn die iets te vragen heeft. Of iets op te merken heeft. Of iets aan te vullen heeft. Dat kan natuurlijk ook. Is er iemand die iets wil zeggen, vragen of delen? Ja. Hans.
Ja, over goede werken. Je noemde in het begin een aantal voorbeelden. En ik werd afgelopen week was ik even bezig om terug te kijken naar onze kledinginzamelingactie. En toen kwam ik eigenlijk in Jacobus 2 ook die tekst tegen over dood geloof. En dat is eigenlijk, ik weet ook niet zo goed hoe ik dat in een concrete vraag moet pakken, maar dat is eigenlijk wel de worsteling die ik heb. Aan de ene kant kun je die goede werken, zeg maar, de rechtvaardiging verdienen. Ja, je doet alleen maar goed, zeg maar dat doet mijn ongelovige buurman ook. Iets wat ik vaker heb gehoord. De andere kant is van, hou ik het dan alleen maar bij dat geloof? Als iemand zegt van, ik geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Is het dat, terwijl als ik in Jacobus, dan zie ik heel duidelijk, ja, dan moet ook goede werken. Terwijl ik denk, ja, dat is de worsteling die ik ook wel heb, zeg maar, in de gemeente. Van als ik bij mensen structureel, ja, nou, dat is misschien te sterk uitgedrukt, maar zie van, ik zie eigenlijk niet terug. Want dat is voor mij waarneembaar om ook onderling pastoraat, zeg maar, en onderlinge tucht te handhaven. Dan kan ik dat soms niet terugzien. En denk, ja, is er dan te beroepen, zeg maar, op alleen maar dat geloof? En nogmaals, ik weet niet zo goed of ik dat in een concrete vraag moet stellen, maar dat is wel de worsteling die ik meemaak.
Nou, iedereen heeft het kunnen horen. Geen vraag, maar wel een beetje een gedachte. En jouw zorg of jouw aandachtspunt is eigenlijk van, kun je wel alleen maar zeggen van, ik heb geloof. En dan moet je eigenlijk ook verder niet zeuren. Hè? Dat is eigenlijk een beetje waar het dan op neerkomt. Dat is ook vind ik ook een moeilijke vraag. Hè? Het hele verhaal wat ik gehouden heb, zegt natuurlijk vooral, het is fantastisch om ook goede werken te mogen doen. He, dus ik probeer juist daar ook in bemoedigend te spreken. En dat je een beetje van dat zorgelijke af bent. Maar er is ook die andere kant. Je haalt terecht de Jacobus aan. Gewoon mooi ook dat je nog een ander bijbelgedeelte erbij haalt. Er zijn natuurlijk meer bijbelgedeelten nog die waardevolle dingen zeggen over dit onderwerp. En daar is de toon natuurlijk wel wat scherper. Daar is eigenlijk de toon van, het kan toch niet waar wezen dat je geen goede werken doet. Dat was eigenlijk ook de catechismus die zegt, het brengt deze leer soms zorgeloze en goddeloze mensen voor. Dat komt natuurlijk in de Bijbel ook al tegen. In de Bijbel zegt Paulus op een gegeven moment ook, zullen we dan maar gewoon blijven zondigen? Ja, want dan kan de genade lekker toenemen. Dat is eigenlijk een vraag die leefde onder de Romeinen. En die ook bij ons wel eens kan leven misschien. Jezus is toch gestorven voor mijn zonde, kan ik lekker doorzondigen? Dat is nog een beetje weer de andere kant. En dan is toch, wat de Bijbel vrij helder is, zegt, en wat de catechismus dan ook toch vrij helder zegt, het kan niet zo zijn dat je gelooft en er zijn geen goede werken. Dus daar zit ook een appellerend element in. Ik heb vooral geprobeerd bemoedigend onderwijs te geven, maar er mag ook dat appellerende element in zitten. Stel je voor dat je dat in je leven niet opmerkt. Dat je denkt, nou, ik ben eigenlijk niet geïnteresseerd in goede werken. Dan is het appel ook wel van, nou, ga nou op zoek naar die goede werken die voor jou klaar liggen. Je hoeft niet keihard te gaan werken. Maar er liggen goede werken voor ons allemaal klaar. Schiet mij nou een verhaal te binnen. Er is iemand, heb ik ergens in een boekje gelezen hoor. Komt iemand in de hemel. En die krijgt een rondleiding. En die mag allerlei mooie gebouwen zien. Maar er is één heel groot gebouw. En daar wil deze meneer die net in de hemel gekomen is wel graag een kijkje nemen. Maar de engel die hem begeleidt zegt, nee, doe dat maar niet. Dan gaan we maar niet kijken. Maar hij blijft aandringen. En op een gegeven moment zegt hij, oké, je hebt er zelf om gevraagd. En ze gaan dat gebouw binnen en er staan allemaal dozen in rekken. En op een van de dozen staat ook de naam van deze, ik denk dat het een meneer was, die in de hemel was gekomen. En ze pakken die doos uit het rek, zet zijn naam op. En de doos gaat open. En daar liggen alle goede werken van die man waar hij nooit om gevraagd heeft. Hij is wel in de hemel. Daar zit het genadige element in. Maar al die goede werken die hij had kunnen doen, die klaargelegd waren door God, die zitten allemaal nog in de doos. Nou, dat verhaal kan misschien helpen om nog eens wat verder te mijmeren en door te denken over hoe hebben die goede werken nou een plek in mijn leven? Helpt dat het verder? Broeder Herman Schimmel. Het is altijd wel een vraag. Nee? Opmerking, heel goed.
Ik heb met die katten leren dat ik er elke dag alleen nog maar een grotere puinhoop van maakte. Ja, dat is weer goed gekomen hoor.
Ja. Maar, u bent niet goed te verstaan. Dus eigenlijk wel mooi dat je het nog een keertje zegt.
Nou, toen dacht ik van, bekijk het met z'n allen maar. Ik heb het wel gehad. Maar het is weer goed gekomen. Als ik over goede werken heb, dan zit ik toch wat in een businessmodel. Je profileert je wat, je doet wat, je treedt naar buiten toe. Ze zien dat je het goed doet. Maar toffe peren, ze worden een beetje in die sfeer soms. En daar wil ik ook niet zitten. Want daar heb ik echt heel veel moeite mee. En dat heb ik van mezelf een beetje weggevonden door te zeggen van, Heere God, u hebt me gemaakt met heel veel mogelijkheden, ook onmogelijkheden, maar ik ben een instrument en die wil heel veel uitdelen aan mensen. En gebruik mij nou op mijn plekje om uit te delen uw genadegaven, wat het ook is. Nou, en dan wordt dat vertaald wat ze doen, goede werken. Maar ik voel me dan net als in een groot hongercentrum waar zo'n vrachtwagen aankomt met allerlei eten. Die mensen die dat uitdelen, die worden als helden ontvangen. Maar het zijn gewoon uitdelers. Die genadegaven komen uit Europa. Ja. Maar het zijn wel hele goede werken.
Mooi. Dankjewel voor de aanvulling. Maar er zit inderdaad niet een vraag in. Maar ik vind het mooi dat je dat zo met ons deelt. En ook dat negatieve wat je dan vanuit je jeugd wat hebt meegekregen. Hè, van die goede, het is allemaal niks. En dat is jammer. Daar worden mensen ook niet vrolijker van. En gaat er al zeker niet meer goede werken van doen. Terwijl dat toch echt wel Gods plan is voor ons. Gelegenheid voor een laatste vraag wat mij betreft.
U had het over wandelen in de goede werken in plaats van rennen. Hoe voorkom je jou er ontstaat hier een beetje sfeer van dit is nooit genoeg. Mm-hmm. U zegt je mag het rustig doen en ja, hoe kom je nu op het juiste de gulden middenweg zeg maar?
Ja. Ik loop even daarheen. Ook tijd om na te denken. Hè? Ik kan me goed voorstellen hoor, dat het gevoel, dat, hè, hoezeer ik misschien ook mijn best doe om te zeggen, het ligt allemaal al voor je klaar. Het kan toch het gevoel opleveren, ik moet goede werken doen, ik moet wel gaan rennen in die goede werken. En ik denk dat daarin heel belangrijk is, en daarom heb ik Johannes 15 er ook bij gelezen. Dat is ook een van de teksten die onderaan de catechismus dan staat. Het is altijd zo belangrijk om als het over die goede werken gaat, altijd terug te gaan naar de bron. Als je merkt, goede werken, daar word ik toch moe van. Dan gaat er op een of andere manier iets niet helemaal goed, want dat kan niet de bedoeling zijn van Christus. Christus zegt, je mag in mij zijn, je mag rust in mij vinden en vanuit die rust gaat het stromen. Dus als je toch merkt, ik raak achter adem en ik moet nog meer doen. Gewoon teruggaan naar de bron, teruggaan naar Jezus, bij hem aan de voeten gaan zitten. En hij zegt ook wel eens tegen je, een van de goede werken die we mogen doen is gewoon rust nemen. Dat is ook een goed werk. Sabbatgebod, vierde gebod, gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Dat is ook een goed werk. Dat je gewoon tot rust komt en even helemaal niks. En zo ben je ook tot zegen voor mensen. Dus het is inderdaad een wisselwerking tussen actief mogen zijn in de kracht, niet in je eigen kracht, maar in de kracht van Christus. En ook altijd weer teruggaan naar de bron, als rank in de wijnstok vastzitten.